Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor onze oud-predikant dominee Visser uit Kootwijkerbroek. En vanmiddag hopen we dominee van Wolfswinkel uit Everdingen als voorganger te ontmoeten. Afgelopen maandag 17 juni is Bastiaan Joas Nijs Noorland geboren. Bas is de zoon van Bas en Lydia Noorland, Wilhelminenstraat 43, en het broertje van Tamara. Woensdag moest Lydia naar het ziekenhuis omdat ze hoge koorts had. Gelukkig mocht ze gisteravond weer naar huis. We brengen God de dank voor de geboorte van Bas en bidden dat alles verder goed mag gaan. We denken in onze voorbeden aan broeder Arjan van Dijk, die thuis in afwachting is van de komende behandeling. We bidden ook voor de heer en mevrouw De Penning. De heer De Penning verblijft momenteel in Dordrecht in afwachting om straks naar een verpleeghuis te kunnen. Dit is heel aangrijpend voor hem en voor zijn vrouw. De eerste collecte vandaag is bestemd voor project 1027. De tweede collecte is voor Kijkbeer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marjan, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas- en loodramen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 443 uit Weerklank. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader, in Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus heeft gezegd, en u zult door allen gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 147. En van deze psalm het eerste en tweede vers. Psalm 147, vers 1 en 3. Het derde vers. Vanmorgen willen we luisteren naar de wil van God over ons leven, de 10 geboden en de samenvatting die Christus daarvan gaf. En daarna zingen we het 10e vers van dezelfde psalm 147. 147, vers 10. Toen sprak God al deze woorden, maar God spreekt ook vandaag tot ons. En hij zegt dan als eerste: ik ben de Heere, uw God. En voor het volk Israël, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En voor ons, de Vader van Jezus Christus, die ons verlost uit de slavernij van de zonde en van de dood. En daarom, omdat de Heere onze God is, daarom zegt hij: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, geen overspel doen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat het bij het onderhouden van deze geboden om de liefde gaat. Hij heeft gezegd: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Zullen we nu samen bidden? Heere onze God. Wat mogen wij u toch danken, dat u het aan ons geeft. Uw wetten, uw geboden, uw woorden, die ons de goede weg door het leven willen wijzen. Wat mogen wij daarin ook bevoorrecht zijn. Want zoveel mensen hebben geen idee wie u bent. En zoveel mensen hebben totaal geen besef van waar u op uit bent met de wereld en met het leven van ons. Maar wij mogen zijn op een plaats waar u het ons laat horen. Waar u zichzelf aan ons bekend maakt als de Heere, onze God. Heere, dat is om stil van te worden. Want dat hebben we niet verdiend. Wij zijn zondige mensen. Wij staan zo gauw met onze rug naar u toe. En leven zo makkelijk alsof u niet bestaat. Alsof u niks te zeggen hebt over ons. En daarom, Heere, wat is het toch een voorrecht. Om het vanmorgen weer te mogen horen. Dat u het tegen ons allemaal zegt. Ik ben de Heere. Jouw God. En wij bidden, Heere, geef dat we beseffen wat dat voor ons persoonlijk ook betekent. Daarom zijn we hier vanmorgen, samengekomen in de naam van Jezus Christus. En we danken u, Heere, dat we u zo ook mogen kennen als de God en Vader van hem, omdat we weten dat hij voor onze zonde wilde sterven aan het kruis. En wij zo ook vrijmoedig mogen vragen. Vergeef ons alles wat niet goed is in uw oog. En wilt u ons ook vervullen met uw Heilige Geest. Dat we dat zondige en dat kwade, dat we dat ook echt los leren laten. En dat we Christus gaan volgen. Om zo ook zijn getuige te zijn. Heren, wilt u ons een goede dienst geven. We danken dat we hier mogen zijn. We danken dat we elkaar ook weer mogen ontmoeten als voorganger en gemeente. En wij bidden, Heere, wilt u uw woorden voor ons openmaken door uw geest te zenden. Zodat we worden aangesproken en ook worden aangeraakt. En het ook persoonlijk mogen ontdekken dat u ook ons op het oog hebt. Ons zoals wij zijn. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen openen we de Bijbel op twee plaatsen. Allereerst gaan we lezen in het boek van de Richteren, hoofdstuk 14. Dat is een gedeelte uit de geschiedenis van Simson. De geschiedenis waarin hij een vrouw ten huwelijk vraagt van de Filistijnen. Maar dat loopt allemaal heel anders dan hij vooraf had gedacht. We gaan dat lezen, Richteren 14. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna, en toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw en zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van. En zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson haar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. En het gebeurde, zodra ze hem zagen, dat zij 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. En Simson zei tegen hen, laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleren geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem, geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hen, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden ze het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat zij tegen de vrouw van Simson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen, anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei, je haat mij alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de 7e dag dat zij deze maaltijd had. Zo gebeurde het op de 7e dag dat hij het haar uitlegde. Want zij bleef bij hem aandringen. En vervolgens legde ze het raadsel uit aan haar volksgenoot. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem op de 7e dag, voordat de zon onderging, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hen, als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem en ging naar de Askelonieten en sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel die hem vergezeld had. Tot zover de eerste schriftlezing, want we gaan ook nog lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit de eerste brief die de apostel Petrus heeft geschreven. Hoofdstuk 5. 1 Petrus 5, vanaf vers 5. 1 Petrus 5. Vanaf vers 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Tot zover dan de schriftlezing voor deze morgen. Dit is het woord van God. In de preek willen we stilstaan bij de geschiedenis van Simson die we hebben gelezen. En ja, Simson die komt in groot gevaar terecht. Niet alleen die leeuw die op hem afstormt, maar ook de Filistijnen die zijn hem heel vijandig gezind. Maar Simson wordt bewaard door de Heere God en daar gaan we van zingen uit Psalm 17. Het 4e en het 6e vers. Psalm 17 vers 4 en 6. De tekst voor de preek is het vierde vers van Richteren 14, want daar staat iets heel bijzonders. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niets dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Gemeente des Heren. Kleine kinderen worden groot. En dat is best wel spannend. Want ja, hoe zal het met hen gaan? Welke opleiding zullen ze volgen? Wat voor werk gaan ze straks doen? Hoe ontwikkelt hun karakter? Wat zijn hun interesses? Welke keuzes gaan ze maken? Welke weg zullen ze gaan? Soms gaat het in het leven heel anders dan hun ouders denken en ook hopen. Ook als het gaat om het geloof in God. Want zeker in onze tijd is het niet vanzelfsprekend dat mensen gaan geloven in de Heer. En het gebeurt ook niet automatisch dat mensen, jongeren, ervoor kiezen om Jezus Christus te gaan volgen. Tegenwoordig komt er heel wat op onze kinderen en jongeren af en wirwar van stemmen en meningen. En daarom is er veel gebed voor hen nodig. Maar ook dat jongeren in hun eigen omgeving aan andere mensen kunnen zien wat het nou betekent om christen te zijn. Niet als een theorie, met heel veel woorden, maar vooral ook in de praktijk van het gewone, alledaagse leven. Nou, dat geldt ook voor Simson. Want Simson is een geboren richter, maar ook Simson gaat niet automatisch in het goede spoor. Zijn geboorte was een geweldig wonder. Niet alleen voor zijn ouders, die zelf tot dan toe nooit kinderen hadden gekregen. Maar ook voor het volk Israël. Want al meer dan 40 jaar wordt het volk onderdrukt door de Filistijnen. En daar lijkt wel geen einde aan te komen. De Filistijnen zijn echt heer en meester in het land. Maar dan kondigt de Heere aan dat hij zijn volk zal gaan verlossen. En dat hij daarvoor Simson zal gebruiken. Simson. Zijn naam betekent zonnekind. Door hem komt straks een einde aan een donkere nacht die al zo lang duurt. De zon zal weer gaan schijnen. Het licht breekt straks weer door. Nou, we kunnen goed begrijpen dat Simsons ouders grote verwachtingen van hun zoon hebben gehad. Dat Simson vast vanzelfsprekend wel de Heere God zal gaan dienen. Maar de weg van Simson gaat heel anders dan zijn ouders hebben gehoopt. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat Simson behalve richter ook een heel gewoon mens is geweest. En als mens heeft Simson ook zijn zonden en gebreken, zijn zwakheden, waarin hij bijzonder kwetsbaar is. Nou, daar moeten ook wij altijd maar rekening mee houden. Als het gaat over jezelf, maar ook als het gaat over onze kinderen. En daarom is het ook niet goed als ouders hun kinderen alleen maar op een voetstuk zetten. Daar kom je alleen maar bedrogen mee uit. Kijk, je mag best wel trots zijn op je kinderen, ook op de dingen die ze bereiken in hun leven. Maar wees ook altijd eerlijk, want net als wij zijn ook onze kinderen geen volmaakte mens. Ook zij hebben de genade van Jezus Christus nodig. Zijn genade, waardoor ons leven verzoend wordt met God. Simson, dat is een hele ondernemende jongen die er veel op uittrekt. Nee, hij is niet iemand om thuis te blijven zitten. Daar is hij veel te ongedurig voor. En als het opmerkelijk dat Simson altijd maar weer in de richting van de Filistijnen wordt gedreven. Haast alsof hij daar naartoe getrokken wordt. Nou, maar dat is ook zo. Want aan het slot van hoofdstuk 13 is te lezen dat de geest van de Heere Simson aanvuurt in de richting van Dam. Tussen Zora en Eshtaol. En nou zullen die namen ons niet zoveel zeggen. Maar in dat gebied loopt de grens tussen Israël en de Filistijnen. En dat woord aanvuren in de grondtekst, dat betekent ook zoveel als onrustig maken. Alsof de Heilige Geest dan Simson duidelijk probeert te maken dat hier een taak voor hem ligt. Ja, weet je, zo werkt de Heilige Geest wel vaker. Als mensen in hun leven soms geroepen worden om iets anders of iets bijzonders te gaan doen. Nou, dan leidt de Heere God het leven nogal eens een bepaalde richting uit. Waardoor ze langzaam maar zeker worden voorbereid om een stap te zetten. Om te doen wat God van ons vraagt. Weet je, meestal werkt de Heilige Geest niet zomaar pardoes en onverwachts. Maar veel vaker geleidelijk. Als een soort van groeiproces. Waardoor het steeds meer duidelijk wordt wat Gods bedoeling met ons leven is. Zo ging dat ook bij Simson. Maar dan, in hoofdstuk 14, daar krijgt de geschiedenis opeens een onverwachte wending. Want daar lezen we, Simson ging naar Timna, een Filistijnse plaats. En voor het werkwoord gaan wordt hier in het Hebreeuws een woord gebruikt wat letterlijk betekent afdalen. Simson daalt af naar Timna. En datzelfde woord, afdalen, dat wordt maar liefst 5 keer in dit hoofdstuk gebruikt. Simson daalt af. Dat is letterlijk zo. Want Timna ligt in een lager gelegen gebied aan de kust. Maar dat woord, dat heeft hier ook een onheilspellende klank. Zeker als we bedenken dat precies datzelfde woord in de Bijbel ook vaak gebruikt wordt om de ondergang van de zon mee aan te duiden. Simson, zonnekind, kind van het licht, kind van Gods licht. Simson dreigt hier helemaal weg te zakken in de duisternis. Hij is niet herkenbaar meer als richter van Israël, want hij laat zich hier alleen maar door zijn ogen leiden. Simson ziet een vrouw uit de dochters van de Filistijnen en hij wordt verliefd op haar. Hij wil met haar gaan trouwen. En dat bespreekt hij met zijn ouders. Nou ja, bespreekt. Simson is direct al vast besloten. Want hij zegt tegen hen: neem haar voor mij tot vrouw. Maar Simsons ouders zijn daar niet gelukkig mee. Kijk, ze hebben helemaal niks tegen dat meisje op zichzelf. Want dat meisje zal best wel aardig zijn. En misschien was ze ook wel een hele knappe verschijning. Maar ja, ze is ook een Filistijnse. Ze hoort bij een volk dat niet besneden is. En wij weten denk ik wel, de besnijdenis, dat was toen het teken van het verbond met God. De Filistijnen horen niet bij het verbond, ze hebben niks met God te maken. Ja, ze staan zelfs heel vijandig tegenover het volk van God. En moet Simson nou uitgerekend met zo iemand gaan trouwen? Nou, zijn ouders vragen of Simson nou echt geen meisje kan vinden binnen hun eigen volk. Iemand die net als zij de God van Israël wil dienen. Eigenlijk is dit een hele herkenbare geschiedenis. Want hoeveel ouders maken tegenwoordig die precies hetzelfde mee? Als een of meer van je kinderen verkering krijgt met een onkerkelijk meisje of een ongelovige jongen. Nou, daar kun je dan best je zorgen over hebben. Want hoe zal dat in de toekomst toch gaan? Valt op, Simsons ouders stellen het hier direct aan de orde. Ze zeggen niet, ach, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij in deze tijd. Laten we daar nou verder maar niet te moeilijk over doen. Je wilt toch geen ruzie? Nee, dat niet natuurlijk. Je wil geen ruzie. Maar als ouders hebben we wel onze verantwoordelijkheid gekregen. Onze verantwoordelijkheid om onze kinderen voor te gaan op de weg van God. En dat doen we niet door alles zomaar te laten begaan. Dat doen we trouwens ook niet door alleen maar negatief te doen. Door alleen maar te waarschuwen. Maar weet je, dat doe je vooral door positief te zijn. Door uit te nodigen. Blijven uitnodigen. Door onze kinderen te laten zien hoe belangrijk het is en ook hoe waardevol het is om Jezus Christus te gaan volgen in hun leven. En ook door ze te laten merken hoeveel je toch gaat missen wanneer je dat kwijtraakt in je leven. Wanneer de Heere Jezus aan je voorbij laat gaan. Ja, want dat is echt niet om het even. Kijk, als je jong bent, dan wil je op een bepaald moment best wel graag verkering krijgen. En hoe gaat dat dan? Dan kijk je goed uit je ogen. Of er iemand is die er een beetje leuk uitziet. Iemand een goed voorkomen heeft. Leuk karakter. Maar weet je, het is ook zo belangrijk om niet alleen maar met je ogen, maar om ook met je hart te kijken. Waar leeft iemand voor? Hoe staat die ander tegenover God? In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen gewaarschuwd om geen vaste relatie aan te gaan met ongelovigen. En nee, dat zie je niet alleen maar in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. Want het gaat hier om hele belangrijke dingen. Wil je een leven met toekomst in Gods koninkrijk? Of leef je alleen maar voor het hier en nu? Kijk, je kunt er natuurlijk niks aan doen als je op een keer verliefd op iemand wordt. Maar het is dan wel belangrijk om het al gauw met elkaar te bespreken. Hoe staat die ander tegenover God? Want als jij wel gelooft in Jezus Christus en die ander niet, dan zal je nooit echt één kunnen worden. En het allerbelangrijkste blijf je dan vreemden voor elkaar. En dat zal in de toekomst altijd spanning blijven geven. Omdat het geloof in God met het hele leven heeft te maken. Ook als er later misschien kinderen komen. Want wat is het voor kinderen toch verwarrend als van hun vader en hun moeder de ene wel gelovig is en de andere niet. Hoe vaak zie je dan niet gebeuren dat mensen op den duur wegdrijven. Weg bij God vandaan. O zeker, het gaat ook wel eens anders. Daar heb ik in de loop van de tijd als dominee al verschillende hele mooie voorbeelden van gezien. Hoe mensen door een relatie met een kerkelijke jongen of een christelijk meisje, hoe ze op het spoor van God zijn gebracht. En uiteindelijk ook zelf zijn gaan geloven. Maar vanzelfsprekend is dat nooit. En daarom, als je nou verkering hebt gekregen, schuif het dan niet steeds maar voor je uit. Maar stel het eerlijk aan de orde. En maak dan ook een duidelijke keuze. Is de Heere God voor jou de eerste? Of is die ander belangrijker dan hij? Nou, Simson is hier vastbesloten. Dit Filistijnse meisje, dit moet zijn vrouw gaan worden. Nou, we kunnen de verwarring van Simsons ouders goed begrijpen. Want bij zijn geboorte heeft een engel gezegd dat Simson zal gaan strijden met de Filistijnen. Maar nu wordt hij verliefd. Nou, wat zullen ze dat moeilijk hebben gevonden. Maar uiteindelijk leggen Simsons ouders zich er maar bij neer. Ja, hoe zou het ook anders kunnen? Want het blijft hun kind. En hun kind is nu op een leeftijd waarop hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. Nou, het is goed om ook dat als ouders te beseffen. Want we hoeven ons niet te schamen en ook niet schuldig te voelen over keuzes die onze kinderen maken. Want weet je, wij kunnen onze kinderen het geloof in God, dat kunnen we ze nooit geven. Dat vraagt de Heere God ook niet van ons. Maar het is belangrijk om als ouders wel altijd zoveel mogelijk met je kinderen verbonden te blijven. Dat de deur van je huis en ook de deur van je hart, dat die altijd voor hen blijft openstaan. Want wat er nu nog niet is, dat hoeft niet altijd zo te blijven. We mogen altijd voor hen blijven bidden. Weet je, toen de verloren zoon uit de gelijkenis, toen die verloren zoon de deur uitging, toen dacht iedereen, die komt nooit meer terug. Maar zoveel jaren later is die jongen toch weer thuisgekomen. En daar vond hij toen een vader, die hem met open armen heeft ontvangen. Maar dan nu onze tekst, vers 4. Zijn vader en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Nou, als je dat zo leest, althans, zo ging het mij, dan heb je de neiging om toch eerst wel even je ogen te wrijven. Lees ik dit nou goed? Is datgene wat Simson hier gaat doen, is dat nou van de Heere? Nou, inderdaad. Want ook al daalt Simson hier af. En ook al dreigt de zon ten onder te gaan. Toch loopt deze geschiedenis bij God niet uit de hand. Nee, dat betekent niet dat de Heere God dit huwelijk van Simson wel goed heeft gevonden. Dat huwelijk gaat uiteindelijk nog niet eens door. Het loopt op een mislukking uit, want alles loopt anders dan Simson heeft gedacht en heeft gepland. Aan het eind van het hoofdstuk is Simson niet gelukkig getrouwd, maar zit hij weer thuis bij zijn ouders. Terwijl zijn bruid ondertussen wordt uitgehuwelijkd aan een van de bruiloftsgasten. En toch, dit is van de Heer. Want God is ermee bezig om Simson in aanraking te brengen met de vijand. Om Simson te laten ontdekken wat nou de ware aard van de Filistijnen is. Want Simson heeft van alles wat gebeurt zoveel kunnen leren. Zoveel. Waardoor hij met volle overtuiging de strijd met de Filistijnen is aangegaan. Weet je, het is ook zo opmerkelijk dat er in onze tekst heel nadrukkelijk over de Heere wordt gesproken. Want Heere, dat is de verbondsnaam van God. Ik ben die ik ben. Dat lied wat we zongen voor de dienst. De Heere God is ermee bezig om zijn belofte te vervullen, om zijn werk te voltooien. De Heere God is erop uit om mensen te verlossen, om zijn koninkrijk te bouwen. Ja, want daar gaat het om, ook in de geschiedenis van Simson. Dat zou je zomaar kunnen vergeten, als je alleen maar let op wat Simson allemaal doet. Terwijl in werkelijkheid de Heere God bezig is. God is bezig met zijn verlossingsplan. Nou, en dat mag voor ons denk ik ook een bemoediging zijn. Want zoiets zie je vaker in de Bijbel. Bijvoorbeeld toen Jacob in plaats van Esau de zegen van Isaac ontving. Nou, toen was er sprake van puur bedrog. En toch was het wel Gods bedoeling. Of denk aan Jozef die als slaaf naar Egypte werd verkocht. Dat was van zijn broers echt een hele criminele daad. Maar zo kan Jozef straks wel onderkoning worden om zijn volk te redden van de hongerdood. Ja, wat is de macht van God toch groot? En wat is de Heere God vaak ook verrassend bezig? Als hij via allerlei menselijke kronkelwegen toch altijd weer doorgaat met zijn werk. De ouders van Simson. Ze gaan somber en teleurgesteld op weg naar de bruiloft van hun zoon. Maar ondertussen weten ze niet dat dit van de Heere is. En daarom, als er nou misschien wel eens dingen gebeuren in je leven, waar je zo verdrietig over bent. Of als dingen tot je teleurstelling misschien wel heel anders verlopen dan je zelf zo graag wil. Als je kinderen of jongeren afziet dwalen, mensen die de kerk verlaten. Als je zorgen hebt over allerlei ontwikkelingen in onze samenleving. Nou, wanhoop dan nooit aan God. Want Hij is de God van het verbond. Hij houdt zijn woord. Hij vervult zijn belofte. En zijn koninkrijk zal vast en zeker komen. Dat kan geen mens en geen macht ooit tegenhouden. God, de Heere, regeert dwars door alles heen. Daar mogen we op vertrouwen. En daar mogen we voor onszelf ook veel verwachting van hebben. Voor onszelf, maar ook voor mensen om ons heen. Maar dan neemt het allemaal niet weg dat Simson hier bepaald geen lichtend voorbeeld is geweest. Want Simson is met hele tegengestelde dingen bezig. Als Nazireër is hij toegewijd aan God en hij is geroepen om richter van Israël te zijn. En tegelijk laat hij zich helemaal leiden door zijn eigen begeerte. En laat hij zich verleiden door wat zijn ogen allemaal zien. Maar zo kan Simson zijn roeping niet vervullen. Zo kan Simson geen richter zijn. En dat is wat de Heere God hem ook laat merken. Want als Simson nou voor de eerste keer met zijn ouders op weg gaat om de bruiloft te regelen, dan wordt hij aan de rand van het dorp, bij de wijngaarden van Timna, aangevallen door een jonge leeuw. Een leeuw die brullend op hem afkomt. Nee, dat gebeurt niet zomaar toevallig. Want die leeuw is het symbool van de vijandige Filistijnse samenleving, waar Simson straks terecht zal komen. Die leeuw is een teken van een wereld die van God niet weten wil. Petrus schrijft later, we hebben het gelezen: uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, dat zien we hier als letterlijk gebeuren. Want opeens is het leven van Simson in groot gevaar en staat hij machteloos. Want ja, wat kan hij in zijn eentje toch beginnen tegen zo'n verscheurend dier? Maar dan wordt Simson vervuld met de Heilige Geest, de Geest van God. En daardoor krijgt hij zoveel kracht dat hij die leeuw met zijn blote handen verslaat. Maar ondertussen is die aanval van de leeuw wel een grote waarschuwing. Een waarschuwing voor wat Simson verder staat te wachten. Maar de Heere God heeft Simson ook laten zien dat hij aan hem zijn kracht wil geven. Want van zichzelf kan Simson niks beginnen, maar door de kracht van Gods geest blijft hij staande in de strijd. Ja, als Simson later nog eens terugkeert om eens te kijken naar de restanten van die leeuw, ja, dan ziet hij dat daar iets bijzonders is gebeurd. Want er is een bijenzwerm neergestreken, het lichaam van die leeuw en die bijen, die hebben daar ook honing gemaakt. Nou, dat is wel heel bijzonder, hè. Wat was Simson verwacht? Dat hij alleen maar dood zou zien. Daar gonst het van het leven. Het maakt diepe indruk. En het geeft Simson ook veel te denken. In alle stilte neemt hij die ervaring met zich mee. Hij bewaart het voor zichzelf als een kostbaar geheim. Een geheim waar hij zelfs zijn ouders niks over vertelt. In Timna begint de bruiloft met een maaltijd en meteen worden er 30 metgezellen aangewezen. Die voortdurend in de buurt van Simson moeten blijven. Het zijn een soort bewakers, bodyguards. En die laten meteen ook zien wie hier de baas is. Want deze bruiloft, die is echt heel erg Filistijns. Dat moet Simson goed beseffen. Bruiloften, die duurden die tijd vaak wel een week. En bij ons worden er op bruiloften nog wel eens voordracht of toneelstukjes opgevoerd. Maar in die tijd gaf men elkaar raadsels op. Raadsels waar je met elkaar behoorlijk over na moest denken. Ook Simson heeft een raadsel. Maar Simson, hij zet de zaak meteen op scherp door er een weddenschap van te maken. Want als die 30 mannen de oplossing van het raadsel kunnen vertellen, dan zal Simson ze allemaal een stel boven- en onderkleren geven. Maar als ze de oplossing niet weten, dan verwacht Simson 30 stel kleren van hen. Nou, maar dat raadsel van Simson, dat klinkt inderdaad behoorlijk raadselachtig. Wat heeft alles te maken met wat Simson onderweg heeft meegemaakt. Eten kwam uit de eter. En zoetigheid kwam uit de sterk. Nou, dit raadsel is te moeilijk voor de Filistijnen. Hier komen ze niet uit. En ja, nou zijn ze bang dat ze straks letterlijk in hun hemd komen te staan. Toch geven ze zich niet zomaar gewonnen. Zeker niet als Simson, die Israëliet. Dat is hun eer te na. Ja, en dan komt opeens de ware aard naar boven. Want de Filistijnen, ze bedreigen de bruid. Ze dreigen om haar en haar familie om het leven te brengen. Als zij niet voor de oplossing zorgt. Nou, en dan moet die vrouw gaan kiezen. Kiezen voor Simson of kiezen voor haar volksgenoot. Maar Simsons bruid is met hart en ziel een Filistijn. Daarom bedriegt ze hier haar man. En op de zevende dag komen de Filistijnen triomfantelijk met de oplossing. Wat is nou zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Nou, Simson weet direct dat hij verraden is. En opnieuw wordt hij vervuld met de Heilige Geest. En in de naburige stad Askelon doodt hij 30 Filistijnen en keert hij terug met hun kleren. En zo komt Simson zijn verplichting na, maar ondertussen is zijn huwelijk totaal mislukt. Ja, deze geschiedenis maakt duidelijk hoe vijandig de Filistijnen zijn. Want voor Simson lijkt hier alles mislukt. Maar zo komt God wel tot zijn doel. Want de strijd met de Filistijnen, die is nu echt begonnen. Simson weet nu zelf uit ervaring dat de Filistijnen echt geen vrienden zijn, maar grote vijanden. En Simson weet ook dat hij de strijd niet met zijn eigen wijsheid of met zijn slimmigheid moet strijden, maar dat hij diep afhankelijk is van Gods geest. Simson moet leren om niet op zijn ogen te vertrouwen, maar om te zoeken naar Gods bedoeling met zijn leven. Nou, maar dat laatste, dat is best wel moeilijk voor Simson. Want juist op dat punt is Simson zo verschrikkelijk zwak. Simson heeft een zwak voor vrouwen. En hij laat zich ook in de toekomst nog regelmatig verleiden. Uiteindelijk is hij er ook helemaal mee vastgelopen. Als straks zijn haren worden afgeknipt, zelfs zijn ogen worden uitgestoken, dan kan Simson van zichzelf niks meer beginnen. Dan is hij al zijn krachten kwijt. Maar zover is het nu nog niet. Hier laat God aan Simson zien wat zijn bedoeling is. Ja, want Simson is een man met een geheim. En het geheim van Simson, ja, dat komt in wat hij gezien heeft bij die leeuw. En in het raadsel wat hij opgeeft, dan komt dat geheim van Simson in naar voren. Want Heere God, hij zorgt voor leven, dwars door de dood heen. Want Heere God heeft niet alleen Simson geroepen en gebruikt in zijn dienst. Maar de Heere God heeft ook zijn zoon gezonden, Jezus Christus. Die de strijd is aangegaan met de machten van de zonde en de dood. Ja, in die strijd is Jezus zelf in de dood geweest. Toen hij stierf van het kruis. Maar Jezus heeft ook het leven aan het licht gebracht toen hij opstond uit de dood. Dat is het geheim van het geloof. Een geheim wat ook wij in ons eigen leven mogen ontdekken. Dat we Jezus Christus nodig hebben. Om niet te blijven steken in de dood. Maar om met hem op te staan in een nieuw en eeuwig leven. Maar wanneer Jezus Christus onze zaligmaker wordt. Wanneer je hem gaat volgen in je leven. Dan komt je leven altijd in een strijd terecht. Een strijd met jezelf, met je zonde en gebrek. Een strijd met allerlei verleidingen die ons bij God vandaan proberen te krijgen. Ook een strijd met je omgeving, met de wereld waarin we leven, want er zijn altijd mensen die ons niet begrijpen en die soms ook zo vijandig kunnen doen. En hoe blijf je nou staande in de strijd van het geloof? Nou, alleen als je vervuld bent met Gods geest. Want Gods geest geeft je kracht om de zonde te weerstaan. Gods geest vuurt je aan om Jezus Christus te gaan volgen. En om hem ook te blijven volgen. Ook als het moeilijk is. En daarom hebben we het allemaal zo nodig. Om telkens weer vervuld te worden met Gods geest. We hebben pas het Pinksterfeest gevierd. De geest van God is uitgestort op alle vlees, alle mens. De geest die het geloof in ons laat groeien en ook vruchtbaar laat zijn. Ja, daar mogen we om bidden. Voor onszelf en voor elkaar. Want zo worden kleine kinderen groot. Kinderen van God. Die in hun leven grote dingen mogen doen. In zijn naam en door zijn kracht. Amen. We zingen Psalm 25, vers 7. Psalm 25, vers 7. zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, wat bent u toch een wonderlijke God, een verrassende God. Dat u toch altijd doorgaat met uw werk. Zo deed u dat bij Simson. Die helemaal zijn eigen wegen ging en toch. U hebt het gebruikt. Om verder te komen. Verder met uw verlossingsplan. En Heere, dat mag ons moed geven. Als we kijken naar onszelf en om ons heen. Dingen die gebeuren, dingen waar we soms ook spijt van hebben. Waar we misschien wel mee vastgelopen zijn. Dat dat toch nooit het laatste is. Omdat u altijd weer doorgaat en ook ons leven daarbij wil betrekken. Want Heere, wij danken u dat u geen mensen overslaat. Wie we ook zijn en hoe we ook zijn en wat er in ons leven misschien ook is gebeurd. Voor u zijn er geen hopeloze gevallen. En daarin laat u ook uw grootheid, uw liefde, uw genade zien. Dat u vergeven wil en ook een nieuw begin wil maken. En daar willen we ook om bidden. En wilt u ons dan ook helpen om voor onszelf de weg te zien die wij hebben te gaan. Misschien merken we dat de geest ons aandrijft, een bepaalde richting op. En weten we nog niet zo goed wat we ermee moeten. Heere, wilt u duidelijkheid geven. Maar ook vertrouwen dat u erbij bent. Ook in stappen die we misschien gaan zetten. Maar wil ons ook helpen, Heere God, als er teleurstellingen zijn. Misschien wel als vader en moeder, als we aan onze kinderen denken. Die zulke hele andere wegen zijn gegaan. Misschien aan jongeren die zo vol waren van het geloof. En waar het u allemaal zo donker is en zo leeg. We bidden, Heere God, houd ons vast. En bewaar ons voor wanhoop. En wilt u ook uw kracht laten blijken. Uw geest laten werken. Ja, want dat is Pinksteren geweest. De Heilige Geest is uitgestort in het midden van de gemeente. En de Heilige Geest is ook aan ons beloofd. En daar mogen we om bidden. Dat die Geest ons vervult. Dat die Geest ons zal leiden. En dat die Geest ons zal leren om te doen wat u van ons vraagt. Om zo uw getuige te zijn. In de wereld waarin wij leven. En ook naar de mensen toe. Met wie we verbonden zijn. Heere, dank dat we hier mochten zijn vanmorgen. We bidden of u ons wil helpen. En of u ons uw zegen wil geven op de weg van het geloof. Of als we misschien bestreden worden door machten van buiten. De Satan die rondgaat als een brullende leeuw. Heere, geef dat we hem doorzien. En hem ook geen kans geven. Houd ons staande en bewaar ons. En wil ons leiden. We willen voorbeden doen vanmorgen. Danken voor de geboorte van Bas. Danken ook dat het weer goed met ze mag gaan. Dat Lydia ook weer thuis gekomen is. We bidden om uw zegen. Dat ook Bas een kind mag zijn van uw verbond. Dat uw belofte ook vervuld gaan worden in zijn leven. Heere, wees hem en zijn ouders en zus ook nabij. We bidden voor mensen met zorgen. Bijzonder bidden we voor broeder Arjan van Dijk. Die een ingrijpende behandeling moet ondergaan. Wees hem nabij en ook allen die bij hem horen. En Heere, wilt u uitkomst geven. We bidden ook voor meneer en mevrouw De Penning. Zegen hen. En houd hen ook vast. En geef er ook de kracht en ook het uitzicht op uw toekomst. Dat u zo bij hen zijn. We bidden ook voor anderen. Van wie we de namen niet noemen, maar aan wie we misschien wel denken. Mensen die zijn vastgelopen. Die burn-out zijn. Mensen die psychisch lijden aan angsten, depressies. Wat kan het zwaar zijn, wat kan het donker zijn? Wilt u uw licht laten schijnen? We bidden voor allen die met spanningen hebben te maken. Thuis, in het huwelijk, of in het gezin. Of op het werk misschien, of in de buurt. Heer, wat is dat moeilijk? Wilt u wijsheid geven, maar ook uw geest. Dat ook machten van de boze worden verbroken. En uw vrede zal overwinnen. Heren, we bidden ook voor de gemeente, vooral het werk wat hier gebeurt. Wilt u uw zegen geven over allen die hier taken en verantwoordelijkheden hebben. Vervul ze met uw geest en geef dat wij de naam van Christus hoog zullen houden. We bidden voor de wereld waarin we leven. Voor de machthebbers in deze wereld. De groten van de aarde. Die vaak zo klein zijn in hun denken. En een redeneer. Heren, wilt u ze ook gebruiken om dwars door alles heen uw koninkrijk te bouwen? Zegen ook de verkondiging van uw woord over deze grote, wijde wereld, als op zoveel plaatsen en in zoveel talen het evangelie wordt verkondigd. Wilt u erbij zijn, Heren, en uw koninkrijk uitbreiden? Gaat u zo met ons mee en wilt u ons leven leiden? En wilt u ons zegenen? Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. God de Heer regeert. Nou, dat hebben we gezien in de geschiedenis van Simson. En dat gaan we ook uitzingen met elkaar. Met Psalm 99, vers 1, 2 en 8. Psalm 99, vers 1, 2 en 8. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.